Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Er gebeurde niks die avond. We dronken, we dansten. Ik kwam dichterbij, zwetend en ongemakkelijk. En zij, een kop langer, keerde zich van me af. Ging iets te drinken halen. Ze kwam niet terug. Ik vond haar bij de wc's met een ander meisje aan het zoenen. Het voelde als wraak. Het werkte. Ik ging in mijn eentje naar huis, heb in een bloempot overgegeven, stuurde haar een bericht. Oké dan? De volgende ochtend haar antwoord. Yep. Ik dacht er een tijdje over na. Over mezelf, over vroeger, over de geur van haargel in de badkamer en de lange gang tussen het aardrijkskundelokaal en de grote aula. Ik dacht na over 13-jarige Nikki, in haar zeemanspijkerbroek en gestreepte trui, hoe ze over haar stuur bukte om te fietsen. Ik typte. Nu normaal dan? Weer duurde het 5 dagen. En toen, 's avonds, haar bericht. I guess. Zo begon het tussen ons. Een wrange vriendschap. We mochten elkaar maar half. Ik hielp haar verhuizen. Zij hielp mij met de uitvaart van mam. Ik kookte een keer. Zij reed mij naar het noorden. En toen waren we er ineens. Elke keer de laatst gebelde op de bellijst. Haar laatste bericht in een berichtenlog. Te stoned om de afstandsbediening te bereiken. Te weten luid, help. Zo begon het. En niet vriendschap. En toen een vriendschap. En toen de rest. Een stad in brand. En wij in de auto. En haar vriendin die niet mee wilde. En toen waren we met z'n tweeën. Een hut met een bed. En 3 geweren in een zak.
Welkom bij Fucking Horny. Een bonusserie waarin wij... Marilotte en Lydia praten met auteurs die een bijdrage schreven voor de tweede seksverhalenbundel die wij samenstelden, genaamd Fucking Horny. En het boek ligt op 4 oktober in de winkel.
Yay! Nou, in dit fragment, dit geweldige fragment, kwam uit het zombieverhaal, getiteld Het is de zombie-apocalypse en de Beach Boys komen op de radio. Geschreven door Jaël van der Wouden, die al eerder te gast was in onze podcast om te praten over lichaamshaar. Naar aanleiding van een geweldig essay in het boek De Goede Immigrant. Ze is verder schrijver, doseert literatuur. Haar werk is bekroond met allerhande prijzen. En ze geeft les in het schrijven van erotische verhalen. Welkom Jaël.
Dankjewel.
Hallo.
Fijn om hier weer te zijn.
Ja, nou, Marilotte zei het net al eventjes. Je was er dus toen over lichaamshaar.
Ja.
Dat bezoek inspireerde ons om jou te vragen voor Fucking Horny.
Zo en... gaat het, hè? Lichaamshaar en dan...
En opeens zit je hier. Ja, maar dus de grote vraag is dan ook... Zit er lichaamshaar in het zombie-apocalypse verhaal?
Ja, jullie vroegen erom. We hadden het over een snorretje, toch?
Ja.
Dan moest het.
Ja, ja. En toen kwam het.
Toen kwam het.
Snorretje was er. Je kon ons niet blijer maken. Een snorretje en zombies.
Jezus.
Ja, ja. Je had het al vrij snel over zombies toen we je vroegen voor dit verhaal. Waarom een zombie-apocalypse op de achtergrond of als decor?
Oké, ik heb hier veel over nagedacht. Want het is volgens mij, dat was in januari. Nee, in december.
Ja, klopt.
Iets ergens. Ja. En ik heb dus een half jaar gehad om over na te denken van waarom was dat het eerste wat in me opkwam?
En je zei het meteen.
Ja. Ik zei, ja. Volgens mij zat ik al over... Het speelde al een beetje. En ik denk, dit is soort van mijn eigen psychotherapie hier. Het heeft iets te maken met soort van het idee dat we nog steeds menselijk mogen blijven. Of soort van stom menselijk op een de kleinste manier. Terwijl er een crisis gebeurt.
Ah, ja, ja, ja.
Oh ja, mooi.
Ja. Oké. We zijn
heel
er al
mooi, heel diep. Ja.
Nee, het is gewoon de laatste 3 jaar. En ook, ik denk, weet je, het is... En nu trek ik het wel heel breed. Maar het is het opgroeien in een Joods gezin, waarin je elke feestdag gaat eigenlijk om, oké, iemand heeft dus proberen dood te maken en nu gaan we erom eten. Dat soort van het idee van crisis en iets wat altijd in de achtergrond kan gebeuren of het komt voor je.
Ja.
Dat heeft bij mij altijd heel erg gespeeld. En natuurlijk corona en alles de laatste zoveel jaar heeft het bericht gehad van ja, dat klopt. Ja, crisis kan altijd gebeuren.
Ja.
Dat is ook zo. En mijn grootste angst is altijd dat het kleine dan niet mag bestaan. Een soort van idioot zijn of... slechte beslissingen maken of de goede beslissingen maken of avondeten met je beste vriendin, dat die kleine momenten verdwijnen wanneer er crisis is. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar toch wil ik wou er gewoon mee zitten met het foute beslissingen en kleine beslissingen en alles daaromheen, dat kan blijven bestaan terwijl de zombies eigenlijk op je afkomen.
Ja, nou, het is ja. Het is geweldig.
Ja, het is een
kan niet anders
ontzettend
zeggen.
Goed geschreven, fantastisch, meeslepend verhaal. Ik ben fan.
Maar het is ook niet het eerste seksverhaal dat jij schreef.
Nee.
Wat is jouw band met seksverhalen?
Oké, ja.
Nu komt het.
Nou, ik begon met seksverhalen, of eigenlijk gewoon verhalen over romantiek op elke manier. Ik begon ermee lang voordat ik ooit een romantisch wat dan ook heb gehad. Ik denk dat wat... Ik wou gewoon heel graag. Ik wou heel graag aangeraakt worden en seks hebben en verliefd worden. Maar er was gewoon niemand die... Er was niemand waarvan ik...
Om het mee te doen.
Het klinkt alsof ik keuze had. Ik had ook geen keuze. Ik was totaal onzichtbaar. Wat trouwens ook gewoon een zijspoor is van... The horny invisible teenage girl. Ik denk dat ook een thema is die ik wel... Ik bedoel, ik vind dat het meer mag zijn.
Ja,
dat is een ander gesprek. Maar ik wou het heel graag. Er was niemand. En ik denk... En dit komt natuurlijk weer terug op soort van dat hele... Wat mag er blijven bestaan terwijl een crisis is. Natuurlijk, puberteit is een crisis. Ja. De apocalyps in je eigen lichaam. Ik denk dat soort van controle hebben op bepaalde dingen... Dat was mijn manier om controle te hebben. Oké, ik kon geen partner vinden om... hoe zeg je dat? Frozen. Soms is mentaal... Ik heb Nederlands van mijn opa geleerd en die was best wel... old fashioned. Dus soms heb ik gewoon woorden die niet...
Fozen.
Maar frozen is een geweldig woord. Dus I love it. Ja.
en dus ging ik erover schrijven. Het was heel slecht. Het was heel slecht de eerste paar jaar.
Maar wacht, hoe oud? Want welke leeftijd?
Voor mij begon ik op mijn 13e.
Oh ja.
Ja.
Grappig dat je dan zegt, het was heel slecht.
Je was ook 13.
Ik wist het omdat ik schreef het dus. Het begon met een soort van... En mijn eigen verhalen. En toen vond ik forums online. En toen werd het heel snel fanfiction. En, en ik wat je doet in de communities, en fanfiction communities, wat je doet is je geeft het aan iemand aan een beta lezer om te lezen. En er zijn forums waar je beta lezers kan vinden. En zij wisten niet dat ik een 13-jarig meisje was. Dus ik had gewoon aan iemand gegeven. Dat was een... Ik weet niet, een verhaal over twee personages die gingen zoenen voor de eerste keer. En ik had nog nooit gezoend. En ik kreeg terug met, wat is dit? Ja. Heb jij ooit gezoend? En de antwoord was natuurlijk nee.
Oh.
Nee, ik heb nog nooit gezoend.
Dus maar was je op je hart getrapt?
Ik weet het niet meer. Het zou wel moeten. Maar op de een of andere manier ben ik wel doorgegaan.
Ja, je hebt wel doorgezet.
En was het heel veel... Ik heb laatst een gesprek hierover met een vriendin gehad. Want ik weet niet waar mijn sense of... het kon wel goed als het ging om schrijven, als het ging om dat soort dingen. Ik was ook heel slecht in school. Ik ben er voor mij 3 keer blijven zitten, 2 keer blijven zitten. En nog steeds had ik soort van, nee, ik moet wel naar de universiteit. Terwijl ik had helemaal geen bewijs dat ik het
kon. Zo'n oergevoel.
Ja, maar het had ook heel slecht kunnen uitpakken. Dus ik bleef daarmee doorgaan. Ik kreeg heel veel... laten we zeggen, constructieve feedback van het internet. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Heel veel van geleerd. En ik denk dat het... Dus, en toen ik ook relaties begon te hebben en inderdaad voor de eerste keer heb gezoend. En toen erachter kwam van, oh, eigenlijk is het zoenen veel fijner op pagina. En dat was, bleek gewoon dat
oh,
ik...
Oh, ja, ja.
Dat dacht ik eerst. Maar
oh, je dacht dat het fijner was op papier.
Want het was, nou ja, het was een jongen. En ik dacht van, oh nee, dit is helemaal niet.
Ah. Was je dit? Oh, ja. Ja, oké, ja. Okay,
nee,
ja.
Dat was dus een proces van ontdekking. Ja. Maar het is... ik denk dat het graag willen en het niet weten hoe je het kan krijgen... dat heeft zich heel erg soort van verankerd in mijn schrijven. Mm. En ik denk dat heel veel van mijn verhalen daarna... ook niet seksverhalen, ook niet eens romantiek verhalen... dat erin hebben, dat gevoel van spanning. Mm. En later, toen ik ook andere dingen begon te schrijven... ik denk dat ik daar heel veel uit heb gehaald. Dat ik begon met... twee personages te laten zoenen terwijl ik het zelf niet wist. En dat ik het zo graag wou. Dat gevoel van iets willen en niet kunnen krijgen. Ik denk dat een manier van schrijven creëert waar heel veel spanning in zit. En heel veel verwarring. En dat heb ik gewoon altijd wel meegenomen naar andere dingen. Dat heb je niet gevraagd, maar ik geef het toch als antwoord.
Ja, I love het antwoord. wat maakt een seksverhaal in jouw ogen een goed verhaal?
Hmm. Want je geeft les hierin.
Ja.
Want inmiddels ben je zo goed geworden, misschien wel door de constructieve feedback van het internet,
zeker,
dat je nu les geeft.
Zeker. Oké, dit is advies voor het schrijven van een seksverhaal of zelfs een romantisch verhaal. Dit is niet advies voor het hebben van seks. Of,
nee, precies. Ja. Dat even heel duidelijk is.
Heel duidelijk, dit gaat niet om real life situations. Ik denk wat een seksverhaal of inderdaad, gewoon een romantisch verhaal in het algemeen, of wat voor verhaal dan ook, als het gaat om twee personages. Wat het goed maakt is, wat is het ja en wat is het nee? Wat trekt twee personages naar elkaar toe en waarom kunnen ze niet bij elkaar zijn? Wanneer je een van die elementen niet hebt, dan gaat het verhaal toch wat ergens anders om. Neem bijvoorbeeld Romeo en Juliet, right? Je hebt alleen maar de nee. Je hebt waarom nee.
Ja.
Ze hebben de familie, ze hebben het hele, you know, two cities, nee. Blah, 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 grote nee. Waarom ja? Ze hebben elkaar gezien.
Ja.
Dat is niet een hele grote ja. Je hebt een zombie apocalypse verhaal. Ja, dat is ook een hele grote waarom nee.
Mm-hmm.
Mensen komen achter je aan. Wanneer een verhaal ze allebei heeft, dan wordt het net wat sterker. Waarom ja?
Mm. Zit er een waarom ja, waarom nee in ons? Denk wel. Niet zozeer in de relatie, maar meer of de seks wel of niet...
Wel of niet gaat gebeuren.
Dit is een zijspoor, sorry. Ja.
Nee.
Ik ben gewoon nu al geïnspireerd door je advies. Okay,
is gewoon een heel erg super concreet advies. Je bedenkt wat er nee is en ja. En dan daarmee ga je... Want dan creëer je ook die spanning.
Precies. Ik begin meestal met een ja. En daarom bedenk ik de nee. En ik vind voor mij is... wat ik het allerleukste vind is wanneer de nee... Er zijn twee soorten nee's. Er is een nee van buitenaf en een nee van binnenaf. En van binnenuit. Als de nee van buitenaf komt, dan kun je allemaal redenen bedenken waarom ze wel bij elkaar moeten zijn. Maar ja, de wereld is gewoon zoals het is, dus ze kunnen niet.
Ja.
Wanneer het ook van binnenuit komt, dan is het extra. Bijvoorbeeld Fleabag heeft een hele duidelijke van buitenaf nee en van binnenuit nee. Nee van buitenaf, omdat hij... Dit is seizoen 2. Mm-hmm. Spoilers voor Fleabag seizoen 2.
Spoiler. Ja.
Klikken door. Hebben
jullie Fleabag?
Ik heb het wel gezien, maar ik wil vertellen hoe het zit.
Nee van buitenaf. Hot priest is a priest.
Oh ja,
dat niet
was
ja.
En van binnenuit is omdat ze... Dat is heel cliché, maar ze moet nog van haarzelf leren houden. En wanneer je dat van binnenuit hebt van... Oké, je kan niet bij elkaar zijn, omdat... Er is iets aan beide personages. En ik zeg beide personages, want als het maar één personage is, die moet veranderen, is best wel. Ik vind het dan best wel zij. Ik wil dat ze allebei veranderen. Pride and Prejudice, Darcy en Elizabeth.
En Elizabeth,
allebei
ja.
Veranderen. ze moeten voor elkaar veranderen. En als er ook van iets van buitenaf is, dan creëer je eigenlijk een clusterfuck van situaties die allemaal net perfect moeten staan. Wil je dat het werkt?
Ja.
En dat is de spanning waar ik dan over heb. Van het willen en niet kunnen. En wanneer dat dan wel result krijgt. Dan krijg je een soort van als lezer ook. Dan zit je eigen spanning lichamelijk ook wat hoger. En wanneer dat opgelost wordt, ja, dan is het...
Ontlading. Climax.
Ja.
En zit er dan ook opwinding... Bij het schrijven van erotische verhalen ook opwinding zelf bij jou bij, of niet?
Oké. Wat ik wel kan zeggen... Ik geloof wel in een soort van de scheiding van de schrijver en de werk zelf. Maar wat ik wel kan zeggen is dat als je het zelf niet gelooft... dan gelooft je lezer het ook.
Nee, precies.
Ja.
Je moet er zelf wel gewoon lekker op gaan.
Ik vind dus ook, als wij samen dus een verhaal schrijven... zit ik ook de hele tijd, sorry, maar dat zegt een mens niet.
Ja, I know.
Ik ben daar altijd heel... Ik kan dat dan niet... Ik kan daar niet soepel in meeglijden als het... Soms dan schrijf je toch een zin die je nooit zou uitspreken.
Nee, precies.
En dan kan ik dat dus niet.
Ja,
ik kan dat nog wel opschrijven, maar dat dan teruglezen en denken... nee, dat zegt een mens niet. En dan weer herschrijven. Maar inderdaad, ik moet mezelf erin herkennen. En ik moet het ook oprecht wel, zeg maar, als ik het me voorstel, wel denken... oh, als ik zelf in deze situatie zou zitten, zou ik niet per se klagen.
Ja, nee. Het is het advies wat ik ook altijd geef aan de studenten is... lees het hardop terug.
Ja.
Kijk naar de ritme. Zit er ook spanning in de ritme? Zit er spanning in de interacties tussen de personages, in de alles. Als je het zelf niet voelt, dan gaat de ander ook niet. Dan gaat het ook niet voelen.
Nee, dan weegt hij niet mee.
Nee.
Was er iets in je verhaal, los van het lichaamshaar en de zombie-apocalypse, wat al best wel twee grote elementen zijn, waarvan je dacht, oh, maar dat wil ik er ook sowieso in hebben?
ik denk dat er voor Bentildo een element was. Van
yes.
Ja.
Het zie je niet zo heel vaak in lesbische literatuur. En ik vond dat gerepresenteerd moest worden.
Ja.
Sorry, mam.
Ik vond het ook beschrijf je eerst dat een van de personages hem eerst niet zo voelt. En dan zo langzaam daar zo wel heel enthousiast over wordt. En dat vind ik dan echt heel leuk om te lezen. Hoe dat zo.
Daar hou ik ook van. Omdat het ook voor mij dan een soort herkenbaarheid brengt. Of
ja.
Zo.
Ja.
Het hoeft niet allemaal zo smooth. Want dat is natuurlijk wat je veel in mainstream porno gaat. Altijd alles maar smooth en zonder gevoelens. Het is gewoon een soort van seks.
Ja, iedereen is gewoon altijd opgewonden.
Overal game, weet je wel. Alles is leuk, alles is
maar ook alles gaat goed. Want met sextoys zelf. Ik loop ook altijd te kutten als ik wel sextoys gebruik.
En dan zijn belachelijk.
Altijd lachen. En dat, ik bedoel, het duurt gewoon even voordat ik daarin zit. Precies. En ik vond dat dus heel leuk om te lezen. Dat hij ook was van, ja, maar het is geen echt. Het is gewoon plek. En dat dan gewoon even benoemd wordt.
Ja, love it. Laatste vraag.
Ja.
Is er iets wat jouw persoonlijke seksleven veel goed heeft gedaan? In de breedste zin. Dus het kan in je hoofd iets zijn. Het kan inderdaad een sextoy zijn.
Ik denk dat dat het antwoord is wat iedereen gaat geven. Maar het hebben, het ermee met andere mensen erover hebben.
Communicatie.
Dus niet alleen maar binnen soort van de act itself, maar met vrienden.
Ja.
En wanneer je door hebt van, oh, iedereen heeft wel iets.
Ja.
Iedereen heeft shit. En daarnaast ook accepteren dat dat iedereen een beetje raar is in bed. Dat er is geen normaal, er is geen...
Ja, iedereen is raar of het is dus allemaal normaal.
Het is allemaal normaal,
Want er is geen, ja.
Nou ja, dat beeld van wat we hebben, wat normaal is, dat is gewoon super
boring.
Smal en boring.
Boring.
En daarom moeten we
het en ook oké trouwens, als dat de manier is waarvan je van seks geniet trouwens.
Ja, maar
ik wil even
het
zeggen.
Is boring omdat het het enige is.
Precies.
Wat we zien.
Ja,
en het mag er zijn naast al die andere dingen die er ook zijn.
Ik denk dat iedereen denkt dat zij de freak zijn. Zelfs als ze niet de freak zijn en dan hebben ze iemand waarvan ze denken, oh, die wil iets heel erg spannends en heel erg anders, dan voel jij jezelf een freak omdat je niet...
Omdat je dan denkt... Dat
ja,
is,
ben ik dan van hier. Ja.
Dus gewoon alles opengooien, praten erover en niet schamen voor al je fantasie en zo.
Hoor ik daar apocalyptisch geluid van een misthoorn?
Oh my god, de zombies are coming. We moeten weg, we moeten stoppen. Dankjewel, Jael.
Dank jullie wel.
Laat allemaal je lichaamshaar en snorren staan.
Of niet.
Zelf weten.